Hallo iedereen, welkom bij Beursbabbel. U luistert naar de Nederlandstalige podcast over waardebeleggen. Mijn naam is Joël Scholz en samen met mijn medeoprichter Sam Hollanders lezen we de boeiendste boeken en volgen we voor u de memo's en de blogs van de grootste waardebeleggers. Alle afleveringen zijn gebaseerd op teksten die u vindt op onze website www.beursbabbel.be. Dag beste luisteraar, hier zijn we weer na een week. We verbreken daarmee meteen onze belofte. We hadden nu 8 podcastversies beloofd, zo ongeveer per jaar. En nu hebt u er 2 op een week tijd. Hoe komt dat? Wel, ons artikel van vorige keer, The Great, The Good, The Gruesome, was eigenlijk te zwaar om in te blikken in 1 podcast. Het artikel is al volledig op onze website uitgeschreven, sinds vorige week, maar we splitsen het in 2. Omdat er nogal wat veel getalletjes aan te pas kwamen en omdat we het nodig vonden om een en ander eerst te laten bezinken. Vorige week hadden we het over Cakebox, we hadden het over Smartfoto en we hebben daar wat getallen op u losgelaten. En in essentie komt het erop neer dat geweldige bedrijven zijn, omdat ze weinig kapitaal nodig hebben, toch mooi kunnen groeien met een kleine herinvestering of soms nauwelijks herinvestering. En dus heel wat kunnen teruggeven van de winsten aan hun aandeelhouders door dividenden of door inkoop van eigen aandelen. We gaan nu een tweede categorie bespreken en straks ook een derde. Maar de eerste tweede categorie en die kunnen we als volgt gaan typeren. Dat zijn de good. Dat zijn bedrijven die kapitaal nodig hebben om te groeien, maar ook voldoende rendement leveren, voldoende rendement genereren op dat kapitaal. Het zijn eerder zeldzame bedrijven die hun winstgevendheid, zoals we al gezegd hebben, kunnen laten groeien zonder die kapitaalsinvesteringen. De meeste groeiende bedrijven hebben zowel een werkkapitaalbehoefte als een behoefte om te investeren in vaste activa. Ze moeten dat doen, die investeringen, om hun omzetgroei te kunnen laten stijgen. Dat is eigenlijk de algemene regel, laat ons zeggen. Een bedrijf dat aanzienlijke kapitaalsverhogingen nodig heeft om zijn groei vooruit te stuwen, kan toch een bevredigende investering blijken te zijn. Want er is niks mis met het verdienen van 10 miljoen euro, zoals dat geval is bij Smartfoto, op een investering van 50 miljoen euro. Dus met andere woorden, een 20% rendement. Dat is nog altijd een zeer mooie return on capital. Een voorbeeld van een goed bedrijf, maar verre van sensationeel zoals we bij Smartfoto en Cakebox hebben gezien, een goede bedrijfseconomie is bijvoorbeeld ons eigen Tessenderlo Groep. Het bedrijf van Luc Tak levert een gediversifieerd aanbod. Meer en meer begint dat holdingallures te krijgen. Dit bedrijf dient wel een aanzienlijk deel van zijn winst te herinvesteren als het wil groeien. Ik neem terug de periode van 7 jaar om de vergelijking gaande te houden met de vorige voorbeelden. Dus hier van 2015 tot 2022, dat is volgens mij ook een relevante periode, want dat is de periode waar Luc Tak net aan het bewind was. We sluiten af eind vorig jaar, dus voor de Picanol-merger, zodanig dat we mooie, vergelijkbare, consistente cijfers hebben. In die periode van 2015 tot 2022 realiseerde Tessenderlo een cumulatieve operationele winst, dus alle jaren opgeteld, van 800 miljoen, en dat is na belastingen. Het werkkapitaal, als we dat eens gaan bekijken, verhoogde in die periode met zo ongeveer 250 miljoen en de vaste activa die vroegen zo'n 480 miljoen investeringen, inclusief de goodwill. Samen, goed qua investeringen, voor een 730 miljoen euro. Met andere woorden, van die 800 miljoen winsten is er ongeveer 90%, dus heel wat meer dan in de voorbeelden van de great companies, die moet geherinvesteerd worden. Blijft er 10% vrije kasstroom over? Waar heeft Tessenderlo die dan voor gebruikt? Wel, die is vooral gebruikt om schulden af te bouwen. En het is pas sinds dit jaar dat de schuld voldoende is afgebouwd en dat er ruimte komt om de aandeelhouder te bedienen via dividenden, zoals nu het geval is, en inkoop van aandelen. Deze business is degelijk, met een return on invested capital, die de laatste jaren gestaag steeg. Als je die grafieken bekijkt, dan zie je die stijgen naar een mooie 15% na belastingen. Indien we enkel kijken naar het incrementeel geïnvesteerd kapitaal, dat is dus het kapitaal dat geïnvesteerd werd over een periode van 7 jaar, dan is die return daarop ongeveer 22%. Dus we kunnen hier spreken van een prima kapitaalsallocatie. Wanneer we omzetstijging mee in de evaluatie opnemen, kunnen we ook berekenen dat voor elke geïnvesteerde euro de omzet met 1,5 euro steeg, zo ongeveer. De sales to capital ratio bedroeg 1,4. De omzet leverde een mooie 16% operationele winst na belastingen. Nog eventjes ter verheldering om die begrippen helemaal duidelijk te hebben. De return on invested capital die geeft het rendement van het recentste jaar, dat dus gemaakt is in het recentste jaar, op het totaal geïnvesteerd kapitaal. Dus het kapitaal dat er was uit een recent en een ver verleden. De return on incremental invested capital, dus het incrementeel bijkomend geïnvesteerd kapitaal, geeft het rendement over de periode die je gaat bekijken. In ons geval dus 7 jaar. Je bekijkt dus wat de winststijging is van het begin van die periode tot het recentste jaar. Tegelijk kan je dan ook berekenen wat het totaal geïnvesteerd kapitaal is in die periode. Dus het kapitaal dat er was uit een ver verleden, dat ga je eigenlijk negeren in dit verhaal. En op deze manier laat het toe om de kapitaalallocatie skills van een CEO te gaan bekijken. Zoals hier in ons verhaal is de CEO nieuw vanaf die periode en kan je dus eigenlijk zijn regeerperiode gaan analyseren. Of je kan ook het effect van een strategieverandering of een turnaround of andere evenementen die zich voordoen gaan inschatten, zolang je maar een voldoende lange periode neemt. Over 1 of 2 jaar is dat moeilijk te analyseren, 7 jaar heeft toch al een zekere relevantie. Je kan dus zeggen dat in het geval van Tessenderlo het bedrijf op het totaal van zijn activa netto na belastingen 15% realiseert en dat de nieuwe investeringen van de laatste 7 jaar dat die netto 22% opleverden, dus meer. En dat wil dus zeggen als deze trend zich doorzet dat de return on invested capital op het totale kapitaal dan ook geleidelijk zal verhogen. Helemaal waterdicht kan je deze oefening echter nooit maken. Besef dat een investering in jaar 1 niet noodzakelijk winsten oplevert in jaar 2. Het is niet zo eenvoudig te benaderen. Bij een overname kan het bijvoorbeeld een paar jaar duren voordat synergieën zich ontplooien. Of een pasgebouwd fabriek, ja, het kan ook zijn dat die pas op volle toeren gaat draaien enkele jaren later. Dus steeds de business goed trachten te begrijpen is en blijft belangrijk. Het geeft je wel een waardevolle bijkomende informatie als je de periode waarover je ROIC en ROIIC, want dat zijn de afkortingen dan, als je die verstandig kiest. Tessenderlo is het voorbeeld van een bedrijf dat veel groeikapitaal nodig heeft, maar dat wellicht nog een tijdje kan volhouden en daar toch een zeer mooie return op genereert. Als we alleen naar economische rendementen kijken, is Tessenderlo een uitstekend, maar geen exceptioneel bedrijf. Over 10 jaar verdienen we mogelijk wel meer in dit bedrijf, maar er zullen nog vele honderden miljoenen moeten geïnvesteerd worden om dat doel te bereiken. Als je dan ook nog eens gaat kijken naar de kostprijs, wat betaal je vandaag, as we speak, eventjes gekeken daar juist nog naar de koers en naar de totale kost van het bedrijf, en dan zie je dat je ietsje meer betaalt dan 90% van de boekwaarde. Dus voor ons is dat verhaal vandaag zeer degelijk en is de prijs dat je betaalt voor het bedrijf helemaal niet duur. Ten slotte categorie 3, de gruwelijke bedrijven die veel kapitaal vereisen en daar lage rendementen op genereren. Laat ons nu eens die bedrijven bekijken. Hier gebruikt Buffett de vaak aangehaalde luchtvaartindustrie als voorbeeld van een bedrijfstak die veel kapitaal vereist, maar geen fatsoenlijk rendement op dat kapitaal kan genereren. Het ergste soort bedrijf is er een dat snel groeit, aanzienlijk kapitaal vereist om die groei te bewerkstelligen en vervolgens weinig of geen geld verdient. Bij de luchtvaartmaatschappijen is een duurzaam concurrentievoordeel sinds de dagen van de gebroeders Wright moeilijk te vinden. De vraag naar kapitaal in de luchtvaartindustrie is sinds die eerste vlucht onverzadigbaar geweest. Investeerders hebben geld gestoken in een bodemloze put, aangetrokken door groei toen ze er juist hadden door afgestoten moeten worden. In onze eigen portefeuille zal je deze zelden tegenkomen. Maar we hebben er wel eentje gehad, en dat is bij name Euronav. Zo'n bedrijf koop je niet voor de hoge returns on capital. Ik heb eens gekeken, over de laatste 10 jaar heb je return on capital van -5%, ja, negatief, tot +10%, maar nooit over die laatste jaren meer dan 10%. En ook niet voor de stabiele winsten. Die winsten gaan alle kanten uit, zoals al gezegd, van min naar plus, van het ene jaar naar het andere, zelfs van kwartaal tot kwartaal. En zeker al niet voor de kapitaalsarme herinvesteringen, want tankers die kosten stukken van mensen, net zoals vliegtuigen. Dit soort bedrijven koop je enkel, ja, als ze naast een sterke marktpositie, want die was er heel zeker wel bij Euronav, en bovendien weinig schulden, dat is ook het geval, en daarboven nog een belachelijk lage prijs hebben. Ja, dus als die drie componenten voldaan zijn, een sterke marktpositie, weinig schulden en een belachelijk lage prijs, bijvoorbeeld 50% of minder van de boekwaarde, dan kan je overwegen om daarin te stappen. 50% of minder van de boekwaarde, op voorwaarde dat die boekwaarde, die zoals in de boeken staat, ook betrouwbaar is. Dat kan je dan checken, zoals in het geval van Euronav, aan welke waarde die tankers effectief gekocht worden, wat de marktwaarde is van die tankers. Dus daar kan je eigenlijk wel op rekenen, omdat er regelmatig transacties gebeuren. En dan moet je erop vertrouwen, als je dan instapt aan een belachelijk lage prijs, dan moet je erop vertrouwen dat de markt het bedrijf ooit weer op zijn boekwaarde zal gaan prijzen, dat de prijs weer gaat stijgen. En als die periode bijvoorbeeld korter is dan 3 jaar, dan kan je op een gruwelijk bedrijf toch een mooi rendement gaan maken op je investering. Dus dan kan je op 2-3 jaar tijd, dat zal de markt dan wel bepalen, wanneer die prijs terug stijgt naar richting boekwaarde, dan kan je dus bijvoorbeeld 50, 60 of een 100% rendement maken op die periode. We zijn toegekomen aan een conclusie. Buffett die vat het samen door een analogie met spaarrekeningen te gebruiken. Om samen te vatten, denk ik aan 3 soorten spaarrekeningen. De geweldige betaalt een buitengewoon hoge rente, die zal stijgen naarmate de jaren verstrijken. De goede betaalt een aantrekkelijke rente, maar die wel enkele extra bijstortingen vraagt. En tenslotte betaalt de gruwelijke rekening een ontoereikende rente en vereisen bovendien dat je er steeds meer geld insteekt, tegen die teleurstellende rendementen. Als conclusie kunnen we 2 soorten bedrijven als topbedrijven bestempelen. Bedrijven die het merendeel of alles van hun winst kunnen herinvesteren, bijvoorbeeld een decemberloon 90%, tegen hoge rendementen, +20%, wat leidt tot een totaal rendement groeiend naar 15% na belastingen. Of bedrijven die lage herinvesteringsmogelijkheden of behoeften hebben en dus hun winst niet volledig kunnen of dienen te herinvesteren. Cakebox bijvoorbeeld herinvesteert naar 30%, maar toch hun winstgevendheid kunnen laten groeien met weinig tot geen additioneel kapitaal. Precies omdat de return op het kapitaal zo hoog is, gemiddeld +50% over de laatste jaren bij Cakebox, is dit een geweldig bedrijf. Deze manier van bedrijven te analyseren is heel leerzaam en nuttig. En daarom wou ik het met onze luisteraars delen. En hoop ik ook dat, ondanks het feit dat het nogal wat cijfertjes waren, dat de redenering die erachter zit, dat die leerzaam is, dat u er iets aan gehad heeft en dat u daarmee zelf eens met die redenering kan gaan kijken naar uw eigen bedrijven in portefeuille en die oefening er dus op deze manier eens op loslaten. Ik wens u veel succes ermee en zoals al gezegd horen we elkaar een volgende keer terug, waarschijnlijk 1/8 keer per jaar. En de volgende keer zal wellicht Sam zijn met een kwartaaloverzicht van de marktsituatie. Tot later!